Hoi, wij zijn Donna
en Vera
en wij zijn verloskundigen.
In deze podcast nemen we jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte.
Luister jij met ons mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verloscast. Ik denk dat dit het laatste is wat we ooit hebben opgenomen.
Ja, ik ben er ook helemaal klaar mee. Nee, we hebben er heel veel zin in.
Nee, het is 10:45 s'avonds, wat natuurlijk echt hartstikke laat is. Dan hoor je al lang al in je bed te liggen. Dus we hebben een hoop voor jullie over. Maar ik had stage de hele dag.
Ja, aan de andere kant is het wel een realistische tijd dat ook je bevalling begint of je aan het bevallen bent.
Ja, precies.
Dus wat dat betreft...
Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Hè? We hebben het natuurlijk de vorige keer gehad over de ontsluitingsfase.
Ja.
En nu gaan we verder vanaf het persen, dus de uitdrijvingsfase.
Ja.
Maar eerst gaan we even proosten op het nieuwe jaar.
Ja, wij zitten hier aan een drankje.
Ja, je hoorde hem hoor.
Nou, gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.
De eerste aflevering van 2024.
Ja, zeker. En laten we onze aflevering weer een keer beginnen met het moekenmoment.
Het
moekenmoment.
Ja, het moekenmoment. Heb jij er één, Donna?
Ja, nou ja, ik had een tijdje geleden denk ik wel een beetje een vergelijkbare. Maar een nieuw jaar betekende voor mij ook dat mijn kindje naar de opvang gaat. 2 dagen in de week.
Oh, echt?
Ja.
Dat wist ik niet eens.
Nee, dus echt van 's ochtends tot 's avonds, einde middag. Het werd tijd. Hij is bijna 2 en ik merkte dat hij eraan toe was. En we hebben wel gewend met de peuterspeelzaal, wat goed ging. Dus ik zag er niet meer zo als een berg tegenop als de vorige keer.
Ja.
Maar je hebt dan zo'n dagboekje, hè, wat je dan krijgt. Of zo'n app. En dan schrijven ze zo'n verhaaltje over hem. En je krijgt een foto. Dus ik ben als een of andere debiel. Dus ik heet dat zo te refreshen over al wat geüpdate is.
Maar hoe vaak updaten ze dat dan?
Nou, meestal 1 of 2 keer op de dag krijg je een verhaaltje. En dan, vandaag was de eerste echt de hele dag.
Ja, ja.
En dan krijg je zo'n verhaaltje van James was aan het spelen met Lego. En ging je lekker naar buiten spelen. Het was heel erg koud. En dan krijg je zo'n fotootje. En dan... Ja, ik schoot gewoon vol. En ik dacht echt... Ja, dat zeg ik wel vaker.
Wat stond er op de foto?
Nou, gewoon hij, dat hij zo lekker aan het spelen was. En dan, ik weet niet, je bent dan zo trots. Tenminste, ik was zo trots. Denk ik, ach, gos, kindje, kijk je nou zitten. Ja. Op schotje. Ik vind dat zo schattig.
Echt een grote jongen al.
Ja, maar ik had gewoon nooit... Dat heb ik echt al volgens mij 100.000 keer gezegd bij het moekenmoment. Nooit verwacht dat ik zo zou worden, maar... Ik ben het gewoon ten voet uit.
Maar dat denken ze allemaal van tevoren. En ondertussen...
Ja. Echt, bij elke poep en scheet ben je al trots. Dat is heel apart. Ja, dus
wat
dat is mijn moment. En jou? Ik voel hem aankomen.
Ja, want we zitten hier in een versierde huiskamer.
Heb je het niet eens gezien?
Heb je het niet eens gezien toen je binnenkwam?
Nee, ik kreeg meteen op mijn kop dat ik zo laat was.
Het hangt helemaal vol met slingers en ballonnen. En Donna heeft het echt niet gezien.
Nee, maar eerlijk, Veer, het is hier altijd versierd, toch? Er is altijd wel een reden bij jou dat het versierd is. Ja, maar ik ga nu even rondkijken, hoor.
Ja. Nee, dat komt omdat de geboortekaartjes en alles... die hebben bijna een jaar gehangen.
Daarom, zie
die
je.
Die moesten uiteindelijk weg. Die zijn denk ik net een maand weg. De slingers.
Nou, deze is wel heel leuk met die maanden. Dus het is een slinger met 12 maanden. En elke maand zit een foto. Dat is wel heel leuk.
En dan zie je ook het verschil hoe groot ze al is. Gewoon van 710 gram naar bijna 6 kilo.
Ja, want Ava is natuurlijk veel te vroeg geboren.
Ja. Ja, maar ze wordt dus over iets meer als een uur, wordt ze 1.
Ja.
Nou ja, en dat is inderdaad mijn moekenmoment.
Ja.
Ze wordt gewoon 1. Ja, nou, ik denk ik kan alleen maar huilen bij dat idee.
Ja.
Hoe was jij?
Ik zie het aan je.
Hoe was voor jou dat toen James 1 werd? Had jij dat ook?
Ja.
Of is dit echt iets wat mama's hebben?
Ik denk wel dat veel moeders dat hebben. Maar ik denk dat er bij jou wel wat extra lading misschien achter zit. Omdat ze natuurlijk veel te vroeg geboren is. En dat het heel spannend was.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat iedere moeder inderdaad 1 vooral. Jeetje, een jaar. Is een jaar voorbij.
Een jaar.
Ja, het is gewoon een mijlpaal. Ja.
En weet je wat zo leuk is? Jorrit heeft dus, mijn vriend, die is dus de hele week met haar blijkbaar aan het oefenen geweest. En ik kwam dus zondag thuis. Dat is nu dus, wat is het? Dinsdag, 2 dagen geleden. En nu doen we hiep, 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 hoera. En wat doet ze dan?
Handjes in de lucht.
Handjes in de lucht. Ja. Het is zo schattig. En dan wil je nog een keer hiep, 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 hoera. En dan 2 handen in de lucht.
Ah, dat is leuk.
Dus dat kan ze gewoon. Dus morgen gaan we dat natuurlijk weer doen.
Ja.
Ja, dus dat is...
En gaan jullie nog het vieren of een iets bijzonders doen?
Ja, ja, we gaan het in 3 etappes vieren. Want god, Donna zit hier de chips weg te kamen.
Sorry, ja, ik heb een lange dag.
Ja, maar... we gaan het in 3 etappes vieren. Want wij hebben niet zo'n hele grote woonkamer. En nou, ik wil ook wel weer veel mensen uitnodigen. Dus het wordt 2 etappes op de zaterdag. En de zondagmiddag komen de kindjes.
En daar ben ik ook.
Ja, een kinderfeestje.
God, nou, jeetje. Allemaal overprikkelde kinderen en overprikkelde moeders daarna.
Precies, ja. Maar daarom ook maar 2 uurtjes aan iedereen weer wieberen, ja. Zeg maar. Ja.
Ja. Ja, ik kom het laatste kwartier. Goed?
Ja, precies. Nee, dus dat, ja, dat was mijn moekenmoment. Ja. Toch wel bijzonder.
Ja, en, zeker.
Maar ook weer heel leuk.
Ja.
We gaan ervan genieten.
Ja, goed zo.
Ja.
Oké, okay, nou, we waren de vorige aflevering geëindigd met de wanhoopfase. Dus dat is echt de fase voor het persen.
Ja.
Even een stukje herhaling. Dan, nou ja, de wanhoopfase. Het woord zegt het eigenlijk al. Dat je echt denkt, ik wil niet meer, ik kan niet meer. Nou ja.
Dat wordt ook letterlijk geroepen vaak.
Ja,
van, nou, ik
snijd eruit. Ja, ja. Ik stop ermee. Ik ga dood. Dat zeg maar.
Ja.
Nou kan je dat natuurlijk ook al wel eerder in de bevalling hebben. Maar je ziet het sowieso bij iedereen vaak in die laatste fase. Vanaf een centimeter of 8, 9.
Ja.
Nou, en bij 10 centimeter is noemen wij volledige ontsluiting.
Dat is overigens niet 10 centimeter op de, hoe noem je dat, meetlint. Hè?
Nee.
Veel mensen denken dat. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want
nee.
10 centimeter is gewoon, als wij met ons vingers, geen rand van die baarmoeder moeten.
Nee, maar ja, dat is sowieso met toucheren natuurlijk, met voelen. Ja, mensen, hoe weet je dat nou, hoeveel centimeter? Ja, ik heb er geen meetlint naast.
Nee.
Dat is gewoon een beetje, ja, natte vingerwerk. Sorry, hij was te leuk om niet
hij
te
was
maken.
Te leuk. Ja, ja.
Nee.
Maar dus volledige ontsluiting, 10 centimeter betekent er is helemaal geen baarmoederrand meer te voelen. En we voelen eigenlijk alleen maar het hoofd.
Ja, precies.
Nou betekent dat niet altijd dat je ook gelijk gaat persen.
Nee. Nee, want dat denken mensen wel eens. Ik heb 10 centimeter, dus ik kan persen. Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Want een voorwaarde om te persen is dat je persdrang hebt.
Ja, en eigenlijk ook dat het hoofd diep genoeg in het bekken staat.
Ja, dus je hebt eigenlijk verschillende verdiepingen
ja.
in het bekken.
Precies.
1, 2, 3 en 4. De Hodgevlakken noemen we dat.
Ja.
En het is gunstiger als de baby al wat dieper in het bekken ligt. Want anders dan moet je echt helemaal van verdieping 1...
Van zolder.
Ja, van zolder helemaal naar de kelder gaan persen. En dat is een lange weg.
Ja.
Dus soms is het dan beter om nog even
de weeën weg te zuchten. En
als mits dit kan natuurlijk,
ja,
hè?
Precies.
Met
ja.
de persdrang.
Ja. Ik zeg vaak, blijf zo lang mogelijk zuchten. Dan is het persstukje ook zo kort mogelijk. Want persen kost natuurlijk zowel voor de vrouw als voor de baby veel energie.
Ja.
En dat wil je ook niet te lang doen. Dus
nee.
Vandaar is het goed om zo lang mogelijk te blijven zuchten als dat lukt. Zodat de baby gewoon mooi dieper in het bekken komt. En eigenlijk wil je starten met persen het mooiste als je op Hodgevlak 3 zit.
Ja.
Soms begin je ook nog wel eens op 2 als iemand heel erg persdrang hebt. Maar waarom begin je het liefst op nummer 3? Dan weet je eigenlijk dat de baby er ook vaginaal uit gaat passen of door
ja.
gaat passen.
Ja,
ja,
ja. En dit is wat het een beetje is. Het een beetje een combinatie van alle factoren, denk ik. Dus je moet 10 centimeter hebben, je
ja.
moet goede persdrang hebben en de baby moet al wat dieper zitten. Kijk, als er één van die 3 ontbreekt, nou, 10 centimeter heb je wel echt nodig, anders gaat het niet passen.
Nee.
Nee. Kan het wel zijn dat we wel beginnen met persen, nou ja, als de situatie daar zich voor leent. Wat je kan merken in de laatste fase van de ontsluiting, dat komt ook vaak al een beetje in die wanhoopsfase, dat je al wat meer druk voelt. Dat zullen
ja.
we ook aan je vragen. Voel je al wat druk? Dus dat wat bedoelen we daarmee? Dat je eigenlijk op de top van de wee ja,
het gevoel hebt dat je moet poepen. Moet druk
ja, maar
eigenlijk.
Je kan het nog tegenhouden, zeg maar.
Precies.
Dus je hoeft niet mee te persen. Je kan de wee nog goed wegzuchten. Dus wat Vera net al zei, we proberen gewoon dat je zo lang mogelijk zucht.
Ja.
Maar op een gegeven moment heb je vaak een moment dat dat niet meer lukt.
Nee.
En dat zien wij aan je. Want wat er dan gebeurt is dat je echt die... dat
ja,
krijgt.
Ja, ja, je maakt een bepaald geluid.
Ja.
En als je... Nou, dat is gewoon... Ja, dat is eigenlijk bijna niet na te doen. Maar Donna
ja.
doet het toch.
Ja, ik doe het toch.
Als je dat geluid hoort, dan weet je... Dit is echt de persdrang.
Ja.
Want soms heb je vrouwen die zeggen... Ja, ik voel heel veel druk en ik moet echt persen. Dan denk ik, nee... Het is, je ziet dat het nog niet is.
Nee.
Je ziet ook vaak dat die buik een soort van...
meegaat golven.
Meegolft, meedrukt. En dat je dus de vrouw een bepaald geluid gaat maken.
Ja, je ziet eigenlijk aan alles, aan het lichaam... dat het moet persen.
Ja.
En dat je daar zelf geen invloed meer op
nee,
hebt.
Je moet en je kan het niet tegenhouden.
Nee, wij noemen dat reflectoire
Perstroom.
Dus reflectoir, waar komt het vandaan?
Van een reflex, denk ik.
Ja, reflex, hè? Ja, denk ik ook. Ja, persreflex, denk ik echt.
Ja. Ja.
En het reflex komt vandaan dat het hoofdje zakt natuurlijk tijdens ontsluiting. En op een gegeven moment komt het kindje voorbij een bepaald punt. Dus dat heeft ook weer met die vlakken te maken. Waardoor het lichaam denkt, hé, het moet eruit.
Ja.
Ja. Dus vaak als je die pers dan krijgt, dan weten we ook dat het hoofd al dieper zit.
Precies.
Vaak gaat dat wel hand in hand met elkaar.
Ja. Maar je kan ook eerder persdrang krijgen als je trouwens nog geen 10 centimeter hebt, denk ik nu we dit zo bespreken. Want het kan ook zijn, want je kindje kan in verschillende posities liggen met het hoofd. We nemen nog een chippie.
Ja, sorry hoor, ga maar gewoon door, maar ik moet eten.
Het kindje kan in verschillende posities liggen met het hoofd. Het beste is eigenlijk als je kindje naar beneden kijkt, dus eigenlijk richting je anus kijkt. Maar het kan ook zijn dat je kindje omhoog kijkt. En dat noemen we een sterrenkijker. Heb je nou een sterrenkijker, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld bij 7 centimeter al die enorme persdrang hebt. En dat komt dus omdat je dus de druk op dat rectum eigenlijk krijgt, op dat punt dat jouw lichaam denkt, ik wil alleen maar persen.
Ja, omdat het achterhoofd uitdrukt.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en dat is niet per se een ramp. Hè? Want je ziet vaak dat kindjes nog heel goed kunnen draaien. Daarom is het ook belangrijk om in verschillende posities te liggen tijdens
het. Ja, daar gaan we het zo nog over, denk ik.
Ja. Maar tijdens het weeënopvangen, daar hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad. Hè? In welke posities kan je allemaal je weeën opvangen? En blijf dan dus ook niet vooral in één positie in bed liggen.
Nee.
Want dan zie je namelijk anders, als je verandert van positie, dat je kindje ook nog heel goed kan draaien.
Ja, maar dit is wel naar hoor.
Ja.
Dit vind ik echt altijd een heel naar gezicht. Want iemand wil heel graag persen. En je ziet ook dat dat lijf dat wil.
Ja.
En dan voel je en dan is het vaak 8 centimeter, 7 centimeter.
Je bent er gewoon nog niet. En dan zeg ik wel eens letterlijk, als je nu wel gaat meepersen, pers je tegen een soort van dichte deur aan. En daar kom je niet doorheen.
Nee, sterker nog, vaak wordt het
ontsluiting minder. Omdat er zeg maar, hoe zeg je dat, oedeem, dus vocht komt er eigenlijk op die baarmoederrand, mondrand.
Ja.
Waardoor het inderdaad soms wat dikker ook wordt en de ontsluiting eigenlijk weer wat minder wordt.
Ja, maar dat is echt wel heel vervelend. Maar goed, het is ook een uitzondering. Dat gebeurt niet superveel. Maar
nee, maar het is misschien wel goed om te benoemen dat kan.
Ja, dus het zal een beetje verschillen, denk ik. Op het moment dat je de persdrang ervaart, als ik een beetje kijk naar wat ik doe, als ik iemand heb die voor het eerst gaat bevallen, dan voel ik altijd wel even of het echt open is. Om zeker te weten dat we niet tegen een randje nog gaan aanduwen, of dat het kindje nog heel hoog zit. En een soort van uitgangspositie te hebben. En als iemand al een keer eerder bevallen is, doe ik in ieder geval, laat je dat wat meer los. Want wat we vaak zien is dat de persfase bij een tweede kind veel korter is.
Ja.
Soms maar een paar weeën.
Precies. Als je na een paar weeën niet al
nog
denkt
niet
van,
ziet,
ik zie al een hoofd komen of ik zie wat haar, dan kunnen we altijd nog voelen van, goh, zitten we wel echt op 10? Of is het toch inderdaad dat we nog niet helemaal zijn?
Ja, dus vaak als je al een keer bent bevallen en je krijgt die persdrang, dan zeggen vrouwen wel eens, moet je, dan zeg ik, geef maar mee, dan moet je niet voelen of het helemaal open is. Dan zeg ik, nee joh, laten we gewoon even afwachten wat het doet. Want heel vaak zie je dus inderdaad na 3-4 weeën, zie je al een stukje van het hoofdje. En dan hoef je het natuurlijk niet te voelen, want als het hoofd komt, dan is het open.
Dan weet je, je bent er.
Ja, inderdaad, wat wil je daar zeggen? Als je nou na een paar weeën denkt, nou, ik zie nog niks gebeuren, dan kan je altijd nog even voelen.
Ja, precies. Ja.
En dan hebben we dus die persdrang. Nou, alles is open en goed. En dan gaan we beginnen met het persen.
Ja.
Dat is vaak wel even schakelen.
Ja, want je hebt natuurlijk eigenlijk vaak een hele tijd weeën weggezucht. He, dus je blaast in door je neus, uit door je mond. En opeens moet je die lucht vasthouden. En ga je dus actief meedrukken met de wee.
Ja.
En dat is vaak even omschakelen. Want veel vrouwen blijven dan toch nog wel dat lucht ontsnapt dan.
Ja.
Of ze houden de lucht niet vast. Of ze snappen niet hoe ze moeten persen.
Heb je ook vaak dat je het idee hebt dat je het wel uitlegt, maar dat iemand het niet doet?
Ja.
Dat ik dan zeg, hou je lucht vast. En dan alsnog, pff, denk ik.
Ik zeg soms wel eens van, alsof je onder water gaat zwemmen.
Ja.
Dan laat je je lucht ook niet los. Dus een hele hap lucht. Alsof je onder water gaat zwemmen. Kin op je borst.
Ja.
En dan meedrukken.
Ja, dus
dan,
ik zeg altijd lippen.
Ik doe het ook helemaal voor.
Ja, ik zeg altijd lippen op elkaar.
Ja.
Alsof je op het toilet zit.
Oh ja.
Ja, maar dat is toch vaak moeilijk. Want dat snap ik ook. Want je bent vaak uren ben je aan het
zuchten. Er wordt juist gezegd van, hè, blaas uit, hou het niet vast. En nu opeens moet je het vasthouden. En dat is inderdaad vaak, maar vaak is dat een paar weeën. En dat vrouwen dan denken, oh, dit is het. Wat je ook ziet, is als ze niet goede persdrang nog hebben en je start hier toch mee, dat het ook niet goed lukt. Omdat ze dus niet goed aanvoelen wat ze moeten doen.
Nee. Nee, precies. Want in die zin, als je dus echt goede persang hebt, dan werken jij en je lichaam zeg maar samen. Dus je lichaam duwt al en jij geeft het extra setje bij.
Precies.
Want ook al pers jij niet, dan komt die baby uiteindelijk ook wel. Ja. Wat overigens wel heel interessant is, want de volgende aflevering gaan we met een hypnobirthing coach doen.
Ja.
En die zal heel anders in dit persen staan, gok ik.
Dat
want
klopt
die
inderdaad
die zijn
wel
meer op het zuchten. Maar goed, dat laten we even voor de volgende aflevering.
Nou, dat is wel leuk om over te hebben. Maar ik denk dat dat ook verschilt hoeveelste kind het is.
Ja.
Weet je, bij een eerste kind heb ik het idee dat je toch meer actief aan het persen bent dan bij kind nummer 3 bijvoorbeeld.
Ja, dit is een leuke discussie
maar
voor
dan
de
gaan
volgende
we,
keer.
Ja, dit is heel leuk.
Hou even vast.
Die houden we vast.
Dus we gaan nu wel even over het actieve persen zeg maar dus hebben.
Ja.
Dus inderdaad, het is vaak schakelen en belangrijk dat je dus een hele diepe hap lucht inneemt.
Ja.
Zoveel mogelijk lucht eigenlijk als je kan. Inderdaad, alsof je onder water gaat.
Ja, en dan kan je hem zo lang mogelijk volhouden totdat je denkt, nou, nu kan ik niet meer. Zo, en dan neem je gelijk erachteraan een nieuwe hap lucht.
Ja. Want hoe doe jij dat? Wat voor instructies geef jij voor het persen verder? Dus je zegt die diepe hap lucht.
Ja. Hou lucht vast, kin op je borst. En dan druk je mee naar beneden net zo lang als je kan. En dan daarna blaas je uit.
Ja, dus je doet die...
En gelijk een hele grote hap weer in. En het liefst gelijk erachteraan. Want soms zie je dat mensen heel eventjes niet verder gaan. En dan zak je eigenlijk weer een beetje... Ja, dan komt het hoofd minder goed dieper. Want je wil een beetje vasthouden eigenlijk.
Want wat er eigenlijk gebeurt op het moment... Dit is jammer, dit moeten we even goed visueel uitleggen.
Ja, we leggen het goed uit.
Wat er eigenlijk gebeurt als je pers is... Het hoofd komt natuurlijk naar beneden. Nou, dat is millimeterwerk. Ja. Helemaal bij een eerste kind.
Ja.
Dus je pers en het hoofd komt dieper. Je houdt het drukker op. En op het moment dat je uitblaast... Zie je vaak dat het hoofd weer een beetje terug omhoog gaat.
Ja. Ja.
Wat helemaal normaal is, want het moet oprekken.
Ja.
Maar als je daar natuurlijk langer mee wacht... dan gaat dat hoofdje allemaal meer weer omhoog. En je wilt inderdaad weer die kracht erop zetten om het meer op te rekken. Dus vaak die eerste eerste pers in een wee wat je doet... is om het kind weer terug te brengen naar de plek waar je de vorige keer geëindigd bent.
Precies. Ja.
Dus die brengt hem weer terug. En pas bij die tweede en derde ga je vooruit.
Dieper. Ik zeg altijd, eigenlijk ga je 3 stappen vooruit, 2
achteruit.
Twee
stappen terug,
En dat is eigenlijk de hele tijd wat er gebeurt. En daardoor kan het soms voor een vrouw ook zijn... als ze denkt, joh, ik ben bezig. Dat wordt ook letterlijk wel gezegd, maar er gebeurt
niks. Nee.
En dan snap ik dat zo voelt... omdat het inderdaad echt millimeterwerk is.
Ja.
En het weet je kind is niet in één perswee geboren. Dat gaat stapje voor stapje.
Ja, nee, dat is ook zo. En het streven is, tenminste, dat adviseer ik... om 3 keer in een wee te persen.
Ja, nee, dat zeg ik inderdaad ook. 3 keer. Want anders zie je inderdaad dat je dat kopje niet lekker goed dieper kan komen. En dat je dus net niet voorbij dat punt komt waar je de keer ervoor al was.
Ja, ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is wel van de kracht van je weeën.
Ja.
Als iemand echt knallers van weeën heeft... en die houdt bij wijze van spreken 15 seconden die pers vast... ja, dan is 2 keer ook natuurlijk prima.
Precies, precies.
En soms lukt het die 3e keer ook gewoon niet meer. Zie je dat mensen moe zijn? Ja, prima, dan komen we weer even op adem. Want je hebt gewoon weer die pauzes tussen de weeën. Kan je even op adem komen?
Ja.
Dan is het, dus je bent niet continu aan het persen?
Meestal zit er zo'n 2-3 minuten tussen.
Ja.
Tijdens de pers. Dus je wil eigenlijk ook niet dat er langer tussen zit. Want soms heb je ook dat je denkt... nou, weet je, er zit wel erg lang tussen. En dat wil je ook weer niet voor eventueel een stukje daarna. Maar daar gaan we het ook nog over hebben.
Ja, ja, precies, precies. Bij een eerste kind mag het persen 2 uur duren. Dat is best lang.
Vertel jij dat altijd?
Ja, omdat ik soms het idee heb dat... wat jij zegt, dat vrouwen zeggen, er gebeurt niks. En dat zeggen ze soms wel na 10 minuten. En dan denk je, joh, dat is niet zo heel erg gek.
Maar ik vind het ergens ook een soort van demotiverend klinken. Als je dan zegt, joh, dit mag 2 uur duren. En die mevrouw is 10 minuten bezig en eigenlijk al helemaal kapot.
Ja.
Hoe denk jij daarover?
Nou ja, misschien is het iets om in de zwangerschap al te bespreken.
Ja, nou, dat doe ik eigenlijk
qua verwachting, weet je. Of ik heb ook eens een man die zegt, nou, ik zie nog niks hoor. Nee, dat snap ik, lieverd. Ik zeg ook altijd, als je het ziet, dan is het er zo. Dus het grootste werk gebeurt natuurlijk inwendig en zie je niet.
Ja. Nee, het is inderdaad goed wat in de zwangerschap inderdaad al... Meestal zeg ik inderdaad, bevalling duurt gemiddeld ongeveer 12 uur... qua weeën, ontsluitingsweeën... en daarna nog 2 uur persen voor een eerste kind.
Ja, gemiddeld is volgens mij bij een eerste kind 45 minuten. En bij een tweede 15.
Ah, oh, dat is goed. Oh, wat grappig. Oh, dat zijn de gemiddelden. Dat wist ik niet eens, joh. Maar dat klopt denk ik ook wel. Ja. Want je bent niet altijd 2 uur aan het persen.
Nee,
en vaak heb je ook wel een idee.
Het mag 2 uur. En het mag ook wel langer, maar meestal... zie je dat verouderen er op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee zijn.
En op een gegeven moment heb je wel door van, nou, dit gaat geen 2 uur duren bij iemand. Dus...
Nee, dat is ook natuurlijk iets wat veel vrouwen vragen. Hoe lang nog?
Ja, hoeveel wil je nog? En daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Want het is zo'n teleurstelling als ik het verkeerd zeg. En dan als ik iets zeg, dan neem ik het vaak zo ruim. Dat ik denk van, nou, voor die tijd is die baby er. En dan is die baby er, is er dan al lang.
Ja, eigenlijk kan je daar pas wat over zeggen als je echt al een stukje van het hoofdje ziet, vind ik.
Ja.
Dat dan weet je, vaak als we wat zien, namelijk van het hoofdje, dan gaat het vaak wel vrij snel.
Je kan dan zeggen, nou, nog 1 of 2 weken, dan is hij er. Ja. Precies. Ja, dat klopt.
Nee, dus het persen mag best wel even duren. En je kan je voorstellen, stel je bent wel 2 uur bezig, dat het niet echt bevorderlijk is om continu op je rug alleen maar te liggen.
Nee, daarom is het ook, we hebben het over bij tijdens de ontsluiting over verschillende houdingen gehad. Maar bij het persen is dat eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Om steeds houdingen te wisselen.
Ja, nou ja, en het ding is een beetje dat, we hebben volgens mij vorig jaar ook gezegd, dat op het moment dat je, stel je bevalt in het ziekenhuis en je loopt zo'n kamer in, dat het eerste wat je ziet is dat grote bed.
Ja.
Dus dat mensen toch vaak geneigd zijn om op hun rug te gaan persen. Wat anatomisch gezien gewoon niet een handige houding is.
Nee, maar vaak handig is voor de artsen die ernaast staan. Ja. Want ze hebben een bed dat ze hem op en neer kunnen doen elektrisch. En je kan het makkelijk allemaal zien.
Ja,
maar is het ook goed voor degene die ligt te bevallen?
Nee, want wat er eigenlijk gebeurt is dat het stuitje of het staartbeen eigenlijk, je gaat erop liggen, dus hij gaat wat naar binnen, waardoor je de bekkenomvang verkleint. Waardoor het eigenlijk in die zin moeilijker is.
Mm-hmm.
Als je ook kijkt naar de dieren bijvoorbeeld. Ja, welk dier gaat er op zijn rug liggen persen?
Ze bevallen eigenlijk allemaal gehurkt.
Ja, ja, vind ik alleen wel een lastig. Want ik merk dat er nu wel een soort van dingetje is van op je rug bevallen is heel fout en dat moet je niet doen. Daar ben ik het niet mee eens.
Nee, ik ook niet. Maar ik denk, ik ben het er wel niet mee eens dat je
wel niet
mee eens.
Wel of niet?
Ik ben het
moet
niet
de keuze
mee
maken,
eens dat je dus 2 uur lang op je rug ligt. Maar dat je daarin, kijk, het kan heel goed zijn dat jij een heel stuk op de baarkruk hebt geperst en dat je dan aan het eind, laat zeggen, op een gegeven moment het hoofdje is er bijna, dan zeg ik soms ook eens, nou, kom toch terug op het bed liggen.
Ja.
Weet je, dus dat je dan alsnog op je rug bevalt, maar dat je wel een heel stuk ook in een andere positie hebt gedaan.
Nee, ik denk inderdaad dat de wisseling belangrijker is.
Ja.
Maar goed, dat vind ik altijd wel grappig. Ik ben natuurlijk zelf verloskundige, maar ik ben ook op mijn rug bevallen. En ik vond die houding top.
Ja,
ik heb het op een andere houding geprobeerd, vond ik helemaal niks.
Nee.
Lukte me niet, op mijn rug lag ik het fijnste. Dus uiteindelijk gaat het erom wat voor jou fijn is, maar weet dat je niet in een bepaalde houding moet. Als jij je prettig voelt op je rug, is dat prima.
Ja.
Dat, daar is niks mis mee. Dat, ik vind dat vervelend dat soms een soort van, nee, op je rug is heel fout. Nee, het is niet per se fout.
Nee, je moet bevallen in de positie wat voor jou fijn is.
Ja. Ja.
Nou, misschien is het ook goed om wat posities dan te bespreken. Nou, we hebben dus op de rug besproken. Als je toch op bed ligt, is bijvoorbeeld op je zij ook een mogelijkheid.
Ja, want wat je ziet is dat de doorbloeding dan wat beter is. Dus dat het wat fijner is voor de baby. Dus soms als de baby ook wat moeite heeft qua hartslag, wat je wel eens ziet bij het persen helemaal.
Ja, want dan komt natuurlijk ook druk. Als jij natuurlijk pers, komt de druk op de baby zelf. En soms kan de baby daarop reageren. Dat mag binnen bepaalde perken.
Ja, dus dan zeggen we vaak, kom heel even op je zij liggen. De baby gewoon even wat extra zuurstof te geven.
Ja.
En wat dan wel handig is, is om je been een beetje op te trekken. Want als je natuurlijk op je zij ligt, dan zit die been op elkaar.
Wat je eigenlijk doet is, eigenlijk sowieso als je op je rug ook persen, dan doe je je handen onder je knieholtes en je trekt je benen eigenlijk naar je toe. Je ellebogen trek je uit het bed, zodat je zoveel mogelijk ruimte maakt voor de baby. Lig je nou op je zij, dan doe je dat eigenlijk exact hetzelfde, maar dan bij 1 been. Eigenlijk het been wat je dus omhoog houdt.
Ja. Heb jij ook wel eens van die vrij nieuwere techniek gehoord, dat je dus niet je benen wijd doet, maar je knieën naar elkaar?
Ja, heb ik gehoord, maar heb ik nog niet gedaan.
Oh, ik heb het laatst bij iemand gedaan.
En werkt het?
Ja, nou ja, was haar derde kind.
Ja.
En het vorderde niet goed. Het kindje lag uiteindelijk met het, inderdaad met het gezicht naar boven. Dus een sterrenkijkertje.
Ja, ja.
En toen dachten we, ga het toch eens proberen. Het voelde onnatuurlijk, want ik dacht echt, hè, nu doe je juist de benen bij elkaar. Maar als je dus in een bekkenmodel kijkt en je doet, zie
dan
je dus toch dat het bekken ronder wordt. Dus het is toch wel grappig om.
Dus knieën naar elkaar toe. Dus je houdt nog wel je benen.
Ja, wacht, ik ga hem even voordoen. Ja,
ik wil het heel even voor.
Vera het even zien.
Dan kan ik het zien wat ik bij de volgende bevalling moet doen.
Dus zo.
Oh ja, dan heb je dus wel nog je onderkant open.
Ja.
Ja.
En je voelt het ook wel een beetje.
Ja. En het werkte dus.
Ja, het kind is er vaginaal uitgekomen.
Nou, kijk. Ja. Heel goed.
Dus, maar goed, om maar even aan te geven. Goed om juist te bewegen.
Ja.
Maar ook wel eens toch dat... dat is ook een grappige. Als het niet goed voordat, dat je iemand even laat staan. En even een heupdansje laat doen.
Ja,
dus even gewoon met die heupen goed heen en weer. Alsof je in een discotheek staat. Omdat dat bekken dan gewoon even weer... beweegt. Ja. En ja, dat kan goed helpen. Nou, je hebt nog de baarkruk.
Ja, de baarkruk wordt ook wel verward met de barkruk. Dat heb ik gehoord zo alleen, vaak.
Alleen hier doe je geen drankje.
Maar die baarkruk, ja, dat, vaak als we hem dan erbij pakken, dan zie ik soms vrouwen naar kijken van, moet ik daar op? Heb je dat ook?
Ja.
Want het is eigenlijk een soort van veredelde wc-bril op pootjes. Zo moet je het zien. Maar het werkt wel. Want wat hebben we al eerder deze aflevering gezegd? Persen voelt als poepen.
Ja.
Dus als jij op een soort van wc-bril gaat zitten in dus een wat is het, verticale houding, dan geeft het ook, dat zwaartekracht werkt ook mee.
Ja, zwaartekracht werkt mee.
Nou is het wel zo. Ga jij bevallen van je eerste kindje en ben jij iemand die mogelijk wel 2 uur over die persvaarse doet, laat ik nooit iemand 2 uur op die baarkruk zitten.
Ik wil net zeggen, wat is jouw verhouding met de baarkruk? Want ik heb er een haat-liefdeverhouding mee, om heel eerlijk te zijn.
Nou, ik heb er wel goede, maar niet. Ik wil een vrouw niet te langer op laten zitten. En dat heeft ermee te maken dat je vaak ziet dat die vagina, die wordt helemaal vol vocht op een gegeven moment. Maar ik denk dat het wel een goede afwisseling is om te doen.
Dat denk ik ook. Maar ik ga me misschien een beetje op glad ijs begeven. Maar ik vind voor het echte geboren worden op de baarkruk, vind ik hem lastig. Want je hebt gewoon meer kans op rupturen. Dus ik zoek even het tekenwoord.
Dat je gehecht moet worden.
Ja, dus het uitscheuren.
Ja. Is er hoeveel meer is dat dan?
Daar gaan we zo even op terugkomen. Ik ga het even opzoeken zo. Maar je hebt daar iets meer kans op. En ik heb er gewoon minder goed zicht op. Dat vind ik lastig, weet je.
Maar
ik
denk dat per persoon verschillend is.
Ja, en het is misschien ook dus ook weer verschillend bij een eerste kind of als je al eerder bent bevallen. Want bij een eerste kan je dat best wel goed timen en reguleren. Maar bij zo'n tweede, ja, je weet dat, die vliegen er soms gewoon uit.
Ja.
Dus dan denk ik wel zo, ho, 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 en dan, ja.
Ja. Maar ja, ik vind wel weer het mooie van zo'n baarkruk dat eigenlijk die vrouw die baby zelf kan pakken.
Ja. Ja, maar ja, dat kan je ook doen als je ligt.
Ja, maar toch op die baarkruk, die man die zit er dan achter, of de partner.
Ja, het is wel een mooi beeld altijd.
Die ondersteunt die vrouw. Dus moet je voorstellen, heb je een baarkruk, daarachter zit er een stoel neer, daar komt dan je partner op te zitten. Als je dan dus geen wee hebt, dan kan je ook gewoon helemaal naar achter leunen. Doen we vaak iets van een kussentje ertussen, dat je ook gewoon helemaal kan ontspannen. En als dan die wee komt en je gaat persen, je doet het echt samen of zo. Tenminste, ik vind dat zo'n mooi intiem beeld om te zien hoe je dat dan met elkaar doet. Plus, je kan als vrouw dus letterlijk je kind zelf pakken. En dat vind ik toch gemakkelijker dan bij iemand die op zijn rug ligt.
Ja, ja. Nou, ik vind hem denk ik vooral fijn als afwisseling.
Ja, ja, precies. Ja.
Noem jij nog even een. Dan ga ik ondertussen even kijken of ik het kan vinden.
Nou, wat we nog meer hebben is een alfoors. En dat zegt het eigenlijk al. Dat betekent dat je op handen en knieën bevalt. Het voordeel daarvan is, soms zeggen vrouwen dat ze ook heel veel last hebben van hun rug bijvoorbeeld tijdens het persen of überhaupt tijdens de weeën. En als je dan dus in alfoors zit, geeft het ook veel minder druk op je rug en op je stuitje. Dus vaak vrouwen die wel eens veel last hebben gehad van hun stuitje, of bij een eerdere bevalling bijvoorbeeld een stuitje gekneusd hebben of soms zelfs gebroken, kan dat een hele fijne positie zijn om in te bevallen. Vaak hebben vrouwen wel zoiets van, ja, maar hoe zit dat dan met mijn baby die eruit komt en ik moet me nog omdraaien? En nou, wat we dan eigenlijk doen is, als de baby helemaal geboren is, dan geven we het eigenlijk tussen je benen door. En dan kan je ook zelf je kindje pakken en dan draaien we jou en de baby direct helemaal om.
Ja.
Dus in principe is dat eigenlijk ook wel een hele fijne positie. Vooral dus als je last hebt met op je rug liggen.
Sorry hoor, je moet heel even op je snoer letten. Je snoer zit goed. Nee, ik heb zelf de alfoors houding wel geprobeerd. Maar ik vond hem zelf... ik vind hem altijd heel fijn om bij iemand anders, zeg maar, te adviseren. Maar wat ik zelf het nadeel vond daarvan, is dat ik zo open en bloot lag. Ik had daar toch moeite mee. Iedereen kijkt recht je andere gat in.
Ja, maar ja, die schaamte ben je dan toch wel voorbij.
Ja, nou, dat was ik dus blijkbaar niet heel stom.
Nee.
Dus dat hoeft echt niet, hoor. Want wij als verloskundigen denken echt, ja, boeien.
Ja.
Maar ik had daar zo, gewoon zelf. Even... Ja, ik vond dat zelf gewoon even een dingetje. Maar het is wel een hele goede houding. Ja. Het is een hele natuurlijke goede houding.
Precies, ja.
Ook tijdens de ontsluiting, maar ook in bad zou die bijvoorbeeld kunnen.
Ja, die kan ook in bad. Ja. Ja, want je kan natuurlijk ook in bad bevallen. En wat daar de houdingen fijn in zijn... is inderdaad of een soort van op je knieën gehurkt zou kunnen. Ligt er een beetje aan hoe diep je bad is en hoe stabiel je dan zit. Of inderdaad in alfoor. Of toch vaak dan op je rug.
Ja, wat ook een voordeel is van die alfoorshouding is dat je echt nog veel bewegingsvrijheid hebt. Wat we net zeiden over dat dansje met je heupen. Dat kan je natuurlijk ook doen als je op je handen en knieën zit. Kan je nog lekker heen en weer wiegen. Terwijl als je op je rug plat ligt, dan lig je. Dan is dat gewoon wat het is.
Ja,
het overigens over die baarkuk en het uitscheuren kan ik geen cijfers vinden. Ik zie wel dat je dus inderdaad meer kans hebt op uitscheuren, maar niet meer kans hebt op een totaalruptuur. Dus, dus een totaalruptuur betekent echt dat je kringspier ook geraakt is en dat je echt op de OK vaak gehecht moet worden. Daar heb je dus niet meer kans op, wel iets meer kans op hechtingen.
Ja,
dus hebben we baarkruk, alfors, bad kan je dus in bevallen.
Ja. En je kan in principe ook staand bevallen. Ja. Ik moet zeggen, dat heb ik niet heel vaak gedaan. Dat is meer een paar keer per ongeluk gebeurd, omdat het zo snel ging dat die mevrouw niet meer kon liggen bij mij. Want staand is in die zin, vind ik soms wel spannend. Ja. Als het dan snel gaat en die baby vloept eruit, dan wil je natuurlijk ook niet dat er iets gebeurt, maar dat je de baby toch glibberig en niet goed vast hebt en niet trant. En als jij staat, is dat natuurlijk wel lastiger. Je ligt niet veilig op een bed of we hebben niet veilig kussens of iets eronder dan... Dat is toch ietsje moeilijker.
Hetzelfde geldt voor, klinkt zo raar, maar de wc. Heel veel vrouwen vinden het fijn om op de wc te persen. Dus hetzelfde idee als die baarkruk. Maar om daar nou echt in te bevallen.
Ja, het
is
kan.
Is niet heel handig.
Ik heb hem nooit gehad.
Nee.
Iemand op de wc.
Ik heb nog zo'n baarschelp. Weet je nog? Bij de opleiding. Dat is daarvoor nog nooit gezien.
Nee, ik ook niet. Nee.
Die ga je ook heen. Dat is eigenlijk gehurkt.
Een stoelachtig gehurkt ding of zo.
Ja.
Waar je dan ook op kan zitten. Ja, nooit gezien. Nee.
Nee.
Nee. Nee, en ik weet ook dat sommige ziekenhuizen... die kunnen van het bed zeg maar helemaal een soort van stoel ook maken. Als je de achterkant van dat bed helemaal omhoog doet... en dat je daar ook nog wat dingen mee kan doen. Maar dat ligt ook een beetje dus aan wat voor kamer je hebt... en wat voor materialen er zijn.
Maar, belangrijkste tip, verander van houding. En helemaal wil ik dat meegeven aan de vrouwen... niet om het ziekenhuis nou over één kam te scheren. Alleen, ik merk gewoon dat als je medisch bevalt... dat je ligt vaak aan wat meer toeters en bellen.
Ja.
CTG-apparaat, een infuus, misschien een katheter, weet jij veel. Dat de bevallen op het bed, op je rug, gewoon wat meer de norm is. En dat is gewoon jammer.
Ja.
Dus dat is misschien wel goed om iets in je bevalplan op te nemen. Van, ik wil verschillende houdingen proberen. En ook om bijvoorbeeld aan je partner te instrueren. Van, help me herinneren. Kijk, wij als verloskundigen, eerstlijns verloskundigen, zitten daar behoorlijk op. Dat we dat echt aandragen. Dat zie je volgens mij soms in de tweede lijn iets minder.
Ja, ik moet wel zeggen, bij ons op de bevalkamer hangt zo'n poster... met alle opties waar je kan bevallen. Dus dat vind ik altijd heel goed. En vaak zitten mensen er toch ook naar te kijken van... nou kan dat ook, weet je, of zo.
Ja. Maar daarom, weet je, ik vind het altijd wel fijn als... partners ook tips hebben wat ze kunnen doen. Nou, dit is wel een van de dingen die je kan doen.
Ja, helpen herinneren van, we moeten even een andere positie aannemen. Of zullen we dat proberen of dat?
Ja. Oké, dan gaan we persen. En op een gegeven moment zien we een segment, zoals we dat noemen.
Ja, ja, dat betekent dat je eigenlijk een klein gedeelte van het achterhoofd ziet... als de baby in een goede positie ligt.
Dus als we eigenlijk zeggen, we zien haren...
Ja. Ja, dan is dat dus echt een stukje van een achterhoofd wat je ziet. Want soms denken mensen, dan is de baby er bijna. Maar een segment, dat kan best nog even duren voordat het kindje er geboren is.
Ja.
Ja. Ja. En dan heb je ook nog dat segment, dat kan nog een stukje terugzakken. Dus dat betekent dat als je wee weg is, dat we eigenlijk niks meer zien. En je alleen een vagina ziet die gesloten is. Maar het kan ook zijn dat het segment op een gegeven moment blijft staan.
Ja. Dat houdt in dat hij dus niet meer terugzakt.
Nee, dus dat is, vaak is dat ook belangrijk. Want soms kan je wel eens tussen de weeën door je benen weer even neerzetten. Als je ze dus vasthoudt of toch even bij elkaar doen. Vanaf het moment dat eigenlijk het hoofdje staat of het segment staat... is het eigenlijk fijn om je benen goed wijd te houden. Zodat het ook minder kans hebt op terugzakken.
Ja. En vanaf het moment dat we een segmentje zien... gaan we natuurlijk steeds meer van het hoofdje zien... tot op een gegeven moment naar het hoofd staat. Zoals noemen we dat.
Wat we trouwens kunnen doen vanaf dat je zo'n segment ziet, is ook zo'n warme washand op het onderkant doen. Hè? Vaak hebben vrouwen dat ook in hun plan. Eigenlijk is het vanaf dat moment het fijn om het te doen. En het voordeel van zo'n warme washand is vaak, voelt het gewoon ook verlichtend voor de onderkant. En de onderkant daardoor heel goed doorbloed. Hè, wat ook fijn is voor eventueel uitschudden,
minder kans
waardoor je
op
minder
uitschudden.
Kans daarop hebt.
Ja, dus dat is echt wel een goede om te doen.
Ja.
En als het hoofd staat, kan ik vertellen uit ervaring, dan wil je nog een keer dood.
The Ring of Fire.
Ja, dat noemen we de Ring of Fire, inderdaad. En dat, alles staat op spanning.
Ja.
Dus dat is het breedste deel van het hoofd is er eigenlijk uit.
En eigenlijk is dat ook het moment, luister echt naar degene die je begeleidt.
Ja.
Want ik zie vaak mensen klinkt ook wel, maar vrouwen die denken van, joh, ik ben er helemaal klaar mee. En die duwen die baby dan in één weder dan hup doorheen.
Ja, het voelt ook zo. Weet je, je voelt, als ik nu pers, dan is hij er. En dat is heel verleidelijk.
En eigenlijk is het beste dan nog één wee te wachten.
Even zuchten.
Ja, is makkelijker gezegd als gedaan. Maar als je die wee nog wegzucht of even nog het laatste stukje zucht en bij de volgende wee dan pas weer gaan persen, dan is die onderkant wat meer opgerekt. En zie je vaak dat je ook dus minder kans hebt op uitscheuren.
Ja.
Plus dat wij ook graag eigenlijk het hoofd aan het begin van de wee geboren willen laten worden. En dat heeft ermee te maken dat als eenmaal het hoofd eruit is, moet eigenlijk het breedste gedeelte van de baby nog komen. En dat zijn de schouders.
Ja.
En die schouders, daar heb je ook een goede wee voor nodig.
Ja.
Dat kan dus soms ook zijn dat als het hoofd aan het eind van de wee geboren wordt, dat het hoofd zeg maar al uit je vagina hangt en dat we toch nog één wee wachten.
Ja.
Dat doe ik ook vaak, want ik wil echt een goede wee hebben nog voor die schouders.
Ja, ja, precies. Dus dat is soms een. Nou, ik vind het een heel mooi gezicht eigenlijk als dat hoofdje er al uit.
Ja, ik had laatst een vrouw en die ging dus voelen. Veel vrouwen vragen of ze willen voelen. Maar ik dit keer vroeg ik het niet, maar ging ze zelf. Ze ging voelen en zei: ik voel mijn baby. Ik zeg, baby zit daar, nog één wee en dan is je baby er. En dat is zo'n mooi moment ook.
Ja,
dan heb je gewoon
mooi.
Als vrouw al voor het eerst contact met je kind, zeg maar.
Ja. Ja, en dan is het in principe als het hoofdje geboren is, als alles goed gaat, nog één wee dus.
Ja. En wat wij nog voelen altijd is de navelstreng. Dat is nog misschien goed om te benoemen. Veel mensen geven, tenminste mij in de zwangerschap ook aan, van ja, wat als die navelstreng nou om de nek zit en hoe zit dat dan? Nou ja, vaak zit die navelstreng bij de nek of bij de schouder. Die moet ergens zitten. En dat is geen probleem.
Nee, mensen vinden dat een heel eng idee, hè?
Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want wat we doen is, we voelen waar zit hij. En als we weten van, hey, hij zit om de nek, dan kunnen we hem of om het hoofd heen eraf halen, dat hij weg is, of we laten hem over de schouder glijden. Mocht het nou zo zijn dat hij zo strak zit dat dat niet lukt, dan kunnen we soms de navelstreng alvast doorknippen, zodat er ook niks met de baby verder gebeurt. Hè, en dat de baby gewoon geboren kan worden.
Ja, en even nog een stukje verduidelijken over die navelstreng om de nek. Wat mensen vaak het idee hebben, is dat hun kind soort van gewurgd wordt.
Ja.
Alleen je moet je beseffen dat een kind nog niet ademt.
Nee.
Dus dat kan ook niet.
Nee,
dus
precies.
Het is niet hetzelfde als je bij ons iets om ons nek doet. Want er gaat bloed door de navelstreng heen.
Naar de baby.
Dus het is niet zo dat je kind stikt of zo.
Nee.
Dus als ik het uitleg aan mensen, zeg ik, oh ja, ja, heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Dus het is niet eng.
Nee.
We zien soms wel dat kindjes erop reageren, maar dat heeft vaak meer te maken met de compressie op de navelstreng.
Precies.
Dan dat hij echt om de nek heen zit. Dus ook als we hem eraf halen, zie je vaak de mannen van, oh, jeetje, wat. Ik weet nog wel, mijn vriend vond het ook heel heftig. Die dacht echt, oh, helemaal foute boel. Had ik hem dus even over moeten inlichten.
Want James had de navelstreng om zijn nek?
Ja. Best wel strak. En hij zat gewoon wel echt in de frontline. Hij zat alles te kijken. En hij dacht echt, wat is dit?
Ja.
Maar dat is dus niet gek.
Nee.
Dat is heel normaal.
Ja.
En dan komen de schouders, als het goed is, vlot. Als dat niet zo is, dan hebben we een ander verhaal.
Ja.
Als de schouders vastzitten, dan.
Maar daar zijn er allemaal andere handelingen voor die we kunnen doen.
Precies.
Ja.
En dan is de baby geboren.
Dan is de baby geboren.
En dan is het stop uitdrijvingsfase. En dan gaan we over naar een andere fase. Die gaan we een andere aflevering doen.
Ja.
Even kijken nog voor wat tips Of wat weet je? Als je pijnstilling hebt, wordt vaak de pijnstilling uitgezet op het moment dat je gaat persen.
Oh ja, dat is een goeie. Ja, ja. En dat heeft ermee te maken als we bijvoorbeeld kijken voor de ruggenprik. Dan willen we ook dat je persdrang gaat voelen. Het kan heel goed zijn dat je op een gegeven moment de ruggenprik namelijk 10 centimeter hebt. Maar dat je geen persdrang voelt, omdat je dus in je ondergedeelte van je lichaam niks voelt. Dan wordt die ruggenprik dus uitgezet, omdat je dan weer de weeën gaat ervaren en ook de persdrang gaat ervaren. Daarnaast heb je het morfinepompje, ook wel de remifentanil. Die wordt ook uitgezet tijdens het persen. Dat heeft ermee te maken dat de morfine ook bij je baby terechtkomt. En de baby kan daar wat slaperig van zijn.
Ja.
Dus je wil eigenlijk dat die morfine uit je bloed is tegen de tijd dat de baby geboren wordt. Dat het ook uit het bloed van de baby is. En de baby ook niet versuft geboren wordt. Maar dat de baby gaat huilen zodra het geboren wordt.
Ja.
En goed reageert. Want niet alle baby's huilen overigens, maar goed reageren.
Ja, ja, precies. Wat verder nog denk ik goed om te weten is dat soms tijdens het persen, dat is, en met name bij iemand die voor het eerst gaat bevallen, voelen we, als jij dat oké vindt, af en toe even mee van binnen naar de vordering.
Ja.
Dus of het kindje inderdaad echt dieper komt. Omdat we dat dus vaak aan de buitenkant niet goed kunnen beoordelen.
Nee, je voelt dan inderdaad naar die hortsvlakken. Hè, waar we het begin van de aflevering over hadden. Van zien we dat de baby bijvoorbeeld, als je toch op nummertje 2 bent begonnen, dat die wel vordert naar nummer 3 en uiteindelijk nummer 4. En je voelt ook naar de positie van de baby. En dat voelen we doordat we naar de schedelnaden voelen. Je hebt namelijk de fontanellen bij de baby. De grote en de kleine. En daarmee kunnen we dus voelen inwendig of de baby dus naar beneden kijkt, omhoog kijkt en hoe de positie van de baby in het bekken is.
Ja.
En mocht daar twijfel over zijn, dan kunnen we altijd met een echo dat ook nog bekijken.
Ja, en wat we verder voelen is, ik weet niet of je dat misschien wel weet, soms als een baby geboren wordt, heeft hij zo'n hele toeter op zijn hoofd.
Ja.
De mensen denken, jee, wat een hoofd heeft dat kind. Dat is vocht inderdaad dat je erin perst. Dat noemen we caput succedaneum.
Ja,
caput suc.
Ja. Als je dat dus niet voelt en je voelt een heel glad hoofd, dan zegt dat ook wat over de uitdrijvende kracht die dan dus mogelijk niet voldoende is.
Ja, dus wij zijn vaak heel blij als we caput suc voelen.
Ja, dat is een heel goed teken als we dat voelen.
Ja, ja. En een andere iets wat we kunnen voelen is moulage. Dat houdt in dat de schedelplaten eigenlijk over elkaar heen gaan.
Ja.
En dat komt omdat het hoofdje van het kindje is heel erg
zacht en
kan zich aanpassen.
Ja.
Dus wat je vaak ziet, het bek is natuurlijk smal. Het kind, het hoofd moet zich aanpassen dat het eigenlijk het wat smaller maakt.
Ja.
Dus dat is
het
ook.
Het hoofd schuift een beetje in elkaar en dat bekken, dat is heel erg week. In de zwangerschap heb je daar vaak ook al last van. Hè? Van dat bekken hebben we natuurlijk ook een aflevering over gemaakt. Maar dat is juist eigenlijk voor het moment tijdens de bevalling, dat bekken week is, dat hoofd, die schedel naar de schuiven in elkaar, zodat het kindje door dat bekken heen past.
Ja, wat we soms kunnen doen, de ene vindt dat heel prettig, de ander vindt dat vreselijk, is wat de bekkenbodem steun geven.
Ja, nou daar hebben we met Rosita de aflevering met de fysiotherapeut natuurlijk over gehad, bekkenbodemsteun. Wat we dan doen is dus eigenlijk met onze vingers een beetje een soort van de richting aangeven welke kant je op moet persen. Sommige vrouwen persen heel erg bijvoorbeeld op hun hoofd, omdat ze dus niet heel erg voelen van waar moet ik heen persen, dat poepgevoel. Maar daar ben ik dus wel terughoudend in.
Ja.
Lekker bodemsteun.
Ik denk ook dat heel erg aan ligt hoe je dat doet. Want
ook je ziet
hoe soms lang, natuurlijk wel eens op andere plekken dat je denkt, waar ga je heen met je vingers? Maar richting aangeven, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo hard te zijn.
Nee.
Als jij een klein beetje druk geeft, zeg maar, naar beneden. Sommige mensen vinden dat super fijn. Die weten gewoon, die zeggen ook, doe je vingers. Ik wil weten waar ik heen moet. Nee, prima.
Ja.
Maar goed, dat gaat natuurlijk altijd in overleg.
Ja.
En wat wilde ik nog meer zeggen? Wat ook handig is als je blaas goed leeg is.
Ja, dat is sowieso handig. Hè. Tijdens de bevalling zelf ook constant even proberen om te plassen. En het liefst voor het persen inderdaad ook nog even plassen. Dat zullen we ook altijd aan degene vragen van, goh, wil je even proberen nog te plassen op de wc? Want dat is belangrijk, want als je blaas vol is, kan dat namelijk, dat neemt gewoon letterlijk ruimte in, waardoor de baby dan niet goed dieper kan komen en kan zakken.
Ja, stel dat het jou zelf niet meer lukt om te plassen en we zien dat hij in de weg zit, dan zou het een optie kunnen zijn om je blaas leeg te maken met een katheter.
Ja, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je een uur bezig bent met persen en we zien dus matige vordering. Dan zou dat een optie kunnen zijn wat we kunnen doen. Even de blaas leeg maken.
Ja.
Ik moet zeggen, ik doe dat niet standaard katheteriseren als het niemand niet lukt.
Nee.
Want dat is eigenlijk ook weer zonde. Want je wil natuurlijk zo min mogelijk medische handelingen doen.
Ja, dus echt alleen als je in de weg zit. En ja. we merken dat het daardoor minder snel gaat.
Ja, precies.
Een ander ding wat wij nog doen is na elke wee dat je perst het hartje van de baby luisteren.
Ja.
Dus dat doen we tijdens een ontsluiting ongeveer elke 20 minuten, elke 20 half minuten. Uur.
Ja.
En tijdens persen in principe na elke wee. Omdat, nou ja, zoals jij al eerder aangaf, persen is voor het kind ook vermoeiend.
Ja, en het is normaal dat de harttonen wat naar beneden gaan tijdens het persen. Maar daarin hebben we ook bepaalde normaalwaardes. En ik zeg ook altijd tegen de mensen die aan het bevallen zijn van, ik ben heel eerlijk, als ik iets hoor wat niet goed is, dan zeg ik het tegen jullie. Plus mensen horen het zelf ook, dat het hartje trager gaat. Maar dat mag dus wel, zolang het ook weer herstelt. En zolang het binnen een bepaalde tijd ook maar aan blijft houden.
Ja, ja. Precies. Misschien kunnen we nog heel even hebben over tips voor de partner.
Wat ze kunnen doen.
Wat kan je doen? Want die vrouw is super hard aan het werk.
Ja, nou, wat vaak fijn is en wat vrouwen vergeten is, je moet jezelf een beetje bol maken, rondmaken. Dus wat we vaak zeggen, dus je pakt je handen onder je knieholtes. Je doet je benen goed wijd. Als je in bed ligt, heb ik het dan heel even over. Ellebogen uit bed en dan je kin op je borst. En die kin op je borst wordt vaak vergeten. En soms kan het fijn zijn voor de partner om dus ongeveer het hoofd of het nek van de vrouw vast te houden. En dus te helpen met haar kin op de borst te doen.
Ja.
Dus dat kan fijn. Soms kan het fijn zijn om te helpen ook de benen vast te houden. Daar moet ik zeggen, ben ik ook wel weer terughoudend mee. Want als vrouw is het juist eigenlijk goed om het zelf te doen. Omdat je dan zelf een actieve houding aanneemt. Maar sommige vrouwen vinden het ook fijn als toch partner.
Ja, en je weet tot waar je kan gaan.
Ook dat.
Hè, partners zijn soms een beetje lomp wat dat betreft. En hop, die trekken het been. En je hebt natuurlijk ook nog je bekken wat meespeelt.
Ja. En wat eerder zeiden, weet je, bijvoorbeeld als een vrouw op de baarkruk zit, dan is het heel fijn als die man erachter zit. Dus dat kan fijn zijn.
Koud washandje op het voorhoofd.
Precies. Ja, het is natuurlijk een hele inspanning. En vaak ga je van warm naar koud, maar kan zo'n koud washandje dan ook inderdaad lekker zijn. Slokje water.
Ja, nou ja, ik zou water of iets met suiker. Dus even een dekstrootje of iets, want je verbrandt veel. Dus het is goed om het ook aan te vullen.
Ja,
en dat koude washandje, mannen of vrouwen die dit luisteren, die wordt heel snel warm als je intensief bezig bent. Dus verwacht niet dat die een half uur koud is. Na twee weeën mag je wel weer even onder de kraan. Maar goed, hier helpt de kraamzorg natuurlijk ook mee. Hè, en wij.
Ja,
en verder is het gewoon heel fijn om te supporten. Dus positieve aanmoediging. Het gaat hartstikke goed. Ga door.
Ja.
Je bent supergoed bezig. En op het moment dat wij dus aangeven van, het is nu beter om even te ademen. Adem mee, desnoods, want dat is heel moeilijk.
Ja, misschien nog een goede. Hè? Vaak zeggen vrouwen van, joh, ik wil niet dat die man helemaal tussen mijn benen zit te kijken en alles ziet. Laat hem maar bij mijn hoofd staan. Maar dat kan ook prima. En dat is op zich een prima positie, dat je gewoon aan de bovenkant van het bed zit bij je vrouw. En dan hoef je eigenlijk de hele onderkant ook niet te zien.
Nee, je bent wel meer in contact ook als je bij het hoofd staat.
Ja, precies. Dan kan je echt dan ben je echt naast je vrouw, zeg maar.
Ja, en je kan altijd zeggen, ik ga bij het hoofd staan en als je het wel wil zien, natuurlijk, dan loop je even om. Ik bedoel, je hoeft ook niet.
Vaak vraag ik het ook. Op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld haar ziet, van, joh, wil je het zien? En de ene man zegt ja, en de andere zegt nee, dat is prima.
Meesten wel, hoor.
Ja, meesten vinden het toch wel heel interessant.
Ook al zeggen ze van tevoren dat ze het niet willen.
Nee. En dan toch, weet je bent natuurlijk zo erg naartoe aan het werken. En je bent dan al zo'n tijd bezig. En dan van, als die baby dan bijna is, vinden die mannen dat toch wel heel interessant.
Ja.
En vaak vinden die vrouwen dan ook helemaal niet meer erg dat die mannen kijken.
En je kan ervoor kiezen dat een man of jouzelf het kindje aanpakt, hè?
Ja.
Het is wat we bespraken, dat het breedste gedeelte zijn die schouders. Dus daar, dat moeten wij even doen.
Ja.
En daarna, free to go.
Ja.
Mag jullie je kind aanpakken.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Ja. En vaak wordt dan nog gevraagd van, moet ik daar handschoenen bij aan? Nee, dat hoeft niet, want het is jouw kind.
Ja.
Maar als je het fijn vindt, kan dat natuurlijk wel.
Ja. En verder denk ik qua tips, ja, een beetje de algemene dingen denk ik nog. Hè? Doe wat je fijn vindt, als je muziek fijn vindt.
Ja.
Of zacht licht fijn vindt. Misschien wil je een spiegel erbij om zelf.
Oh ja, die spiegel is nog een goeie. Ja, dat kan heel erg motiveren.
Ja.
Omdat je dan dus zelf ziet wat er gebeurt als je perst.
Ja.
Dus het kan, zijn heel veel vrouwen, ik moet zeggen, de meesten willen het niet.
Nee, ik heb het wel gedaan. Ik vond het geweldig.
Ja, ja, maar dan word je
motiveerde zo erg.
Ja, ja, precies.
Ik dacht echt, wow, ben ik daar al?
Ja, precies. Ja. Dus dat helpt wel, denk ik. Ja, 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 ja.
Ja, en er zijn natuurlijk soms, dan gaat het niet zo vlot als we verwachten. En dan hebben we soms het ziekenhuis nodig.
Ja.
Wat er dan gedaan wordt, dat ligt er een beetje aan wat de situatie is. We hebben verschillende opties. even kort, je kan bijgestimuleerd worden. Dus dan kan je wat weeënopwekkers krijgen.
Ja, zijn je weeën zijn dus niet krachtig genoeg. Dat je bijvoorbeeld echt bijvoorbeeld 3 keer op een week kan persen. Of we merken dat er hele lange pauzes tussen de weeën gaan zitten. Dan kan het helpen om een infuus te krijgen met eigenlijk een hormoon wat je lichaam zelf ook maakt. Maar dan een synthetische vorm, een weeënopwekkend middel. Net voor dat laatste stuk. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Een andere optie is van, weet je, gaat het passen? Als je kindje dus nog niet voorbij dat hortsvlak H3 is en het lukt ons ook niet om ons daar voorbij te gaan persen, dan is de vraag van, past de baby de vaginaal uit? Dus dan zou op dat moment de gynaecoloog ook beoordelen van, staat de baby diep genoeg? Gaat dit lukken?
Ja, en dan gaan we vaak een afweging maken. Kunnen we een vacuümverlossing doen?
Ja.
Dus dan
krijgt de baby een cupje op het hoofd. Ja. En dan wordt eigenlijk dus, terwijl jij pers, wordt ook met kracht getrokken eigenlijk. Ja, moet je zeggen, ze getrokken.
Nee, niet echt getrokken. Nee. De baby wordt meer vastgehouden op de plek. Dus je moet nog steeds echt hard meepersen. Ja. Maar wat we net zeiden over dat het dan terugzakt, dat gebeurt dus niet.
Nee, het houdt het vast op de... Dat is een betere verwoording. Ja. Want trekken wil je natuurlijk ook niet aan het hoofd, maar het houdt het meer vast op de plek.
Ja, ja en dit zo'n vacuümverlossing wordt dus meestal alleen gedaan als het kind al op hortje 3 zit. Omdat we dan zeker weten, het kind past er vagina uit. Want je wilt natuurlijk geen vacuümverlossing proberen als het niet past. Want dan breng je meer schade toe dan dat bevorderlijk is. Dus stel, we beoordelen, joh, we hebben alles eraan gedaan. Weeënopwekkers en we zijn al heel lang bezig. En het kind komt maar niet dieper voorbij die grens.
Ja.
Kan het een optie zijn om een keizersnee te doen?
Precies, dat is eigenlijk de laatste optie die gedaan wordt.
Ja, en een andere optie die wij nog kunnen doen. Dat is echt als het laatste stukje niet vordert. Of de baby zegt, ik moet eruit. Kan het zijn dat we met toestemming van jou een knipje willen zetten.
Ja.
Of een knip.
Een knip.
Gewoon, zeg gewoon wat het is. Een knip.
Ja. En eigenlijk doe je dat alleen op indicatie dat het dus niet goed gaat met je kind. Of dat het niet goed gaat. Dat we merken dat het kindje gewoon er klaar mee is. Dat we horen dus dat de harttonen lager zijn. En dat je wil dat de baby geboren wordt. En als je weet dat het gaat met een knip lukken. En dat is dan de snelste manier op dat moment. Zullen we dat dan aan je voorstellen?
Ja, ik vind het wel grappig. Want je ziet heel vaak in een bevalplan van iemand, knip liever niet. Dan denk ik, nee, dat snap ik.
Nee, dat
ik wil hem liever ook niet.
Nee. Je knipt echt alleen op indicatie dat het kind eruit moet.
Ja, dus als je ook een knip zet, dan mag je verwachten dat de baby daarna echt geboren wordt. Ja. Dus de wee daarna meteen geboren
wordt. Precies, dan wordt op de goede moment een knip gezet. Ja. Want je wil dat de baby eigenlijk daarna direct komt. Ja. Dat klopt.
Ja. Ja.
En dan is het misschien nog goed om te benoemen van, hè, veel dames vinden gewoon het knippen, het idee van knippen heel eng. Maar de knippen die ik heb gezet in mijn hele carrière, heb ik van niemand teruggehoord dat ze hem heeft gevoeld. Ik heb zelfs iemand een keer gehad die zei, heb je nou wel of niet geknipt?
Ja.
Dat ik dacht, ja. Weet je, dus het wordt op zo'n moment geplaatst dat de baby geknipt, dat de baby geboren wordt, dat je zoveel adrenaline zit. Je wordt verdoofd.
Ja, je wordt ook verdoofd.
We gaan niet zomaar natuurlijk. Je wordt verdoofd.
Mensen hebben vaak meer last van het prikje van de verdoving dan van die knip zelf.
Ja, precies. Ja, dat is ook wat ik terughoor. Dus nogmaals, ik zou daar niet te bang voor zijn.
Nee.
Echt niet. Nee.
Ja.
Oké, okay. Goed, dan misschien door naar de stelling.
Ja.
We gaan door naar
de stelling doen.
De stelling van de aflevering.
Oké, en de stelling van deze week is...
De persfase is fijner dan de ontsluitingsfase.
Fijner ook echt.
Fijner.
Misschien minder niet fijn. Oké, ervaringen uit de praktijk zeggen heel veel mensen dit zeker.
Ja, dat idee heb ik ook. En dat komt omdat de ontsluitingsfase... Ik denk dat vrouwen daar soms het idee van hebben dat daar geen eind aan lijkt te komen. Dat je eigenlijk een eeuwigheid die weeën aan het wegzuchten bent. Terwijl als je in die persfase zit, dan weet je, ik ben er bijna.
Ja, dat is misschien ook een mentaal stuk.
Ja, ik denk dat
weet,
het ook mentaal
is. Het is de laatste fase.
Ja.
Ben er bijna, ja.
Precies, je kan actief wat gaan doen.
Ja.
Weet je, natuurlijk de hele tijd aan het wegzuchten. En op een gegeven moment denk je van, ik kan gewoon een soort van boos worden. Soms zeg ik ook, maak jezelf boos. Ga gewoon tegen die weeën in. Hou je lucht vast en ga ervoor.
Ik vind dat geen leuke opmerking.
Nee?
Nee, ik hoor het wel vaker. Maar ik denk altijd, hoezo boos? Je kind wordt geboren.
Ja, maar een soort van strijdlust dan misschien beter.
Ja,
strijdlust. Is dat een beter woord? Ja. Dat je gewoon...
Word maar strijdlustig, dat klinkt ook niet.
Nou, ik weet geen goed woord ervoor dan. Maar in ieder geval, Weet je, een soort van je kracht.
Ik zeg altijd, gebruik je kracht.
Kracht. Misschien is kracht beter. Ja. Dus ik denk dat... En plus, je weet dus, je bent er bijna. Je weet, het gaat geen uren meer duren.
Nee.
Of althans maximaal 2 uur dan bij een eerste. Ja. Maar in ieder geval, je weet er... Het einde is in zicht. De finish is er.
Ja, maar mensen zeggen ook gewoon vaak... Je kon tenminste wat doen.
Ja, ik kan wat doen.
Ja, de tegenin gaan.
Ja.
Maar als ik uit eigen ervaring spreek, vond ik het 3 keer niks.
Nee?
Nee. Nee,
nee, en maar die ontsluitingsweeën.
Ja, maar misschien komt dat ook juist wel... omdat ik dus in mijn gedachten had... die persfase, dat wordt top. Want daar hoor ik iedereen altijd over. Iedereen zegt altijd, nou, dat was echt
dus
veel
nu
beter.
Dus informeren we onze luisteraars niet goed, als wij zeggen...
Nee, nee, precies. Nee, ik dacht dus, nou, oké, weet je... ik heb het ergste al gehad, we gaan zo persen. Nou, dat viel vies tegen. Oh. Ja, ja, dus dat is ook wel weer grappig.
Ja, dus het blijft denk ik toch ook wel een ervaring van iedereen op zich, hoe jullie zich
ervaart. Ja, en ik denk ook wat je meeneemt. Weet je, heb jij eerder bijvoorbeeld, ben je al eerder bevallen en ging er tijdens die uitdrijving iets niet goed, dan ben je daar natuurlijk zenuwachtiger voor dan dat je blanco bent.
Ja.
Dus nou, ik denk dat iedereen dit anders ervaart. Maar over het algemeen hoor je het wel vaak dat de persfase fijner is dan de ontsluitingsfase.
Ja, in hoeverre dus een bevalling fijn kan zijn.
Ja, nee. Nee. Nou, we hebben deze week even geen verlosverhaal. We hebben al in deze aflevering al wel een paar verhalen genoemd.
Ja, we hebben eigenlijk heel veel ervaringen al gedeeld van wat we hebben meegemaakt. En aangezien de aflevering ook weer vrij lang is geworden... en het ook leuk moet blijven om te luisteren.
Ja, en dus, het is soms ook best lastig, het verlosverhaal, toch? Want
ook.
We willen natuurlijk heel erg de anonimiteit waarborgen... en willen niet dat mensen zich ergens in herkennen.
Nee.
Ja, en soms zijn dingen lang geleden gebeurd, dus kan je dat ook niet vragen. Dus soms is het lastig.
Ja, dat is zeker waar.
Maar goed, als we een bijzonder verhaal hebben, uiteraard dan
volgende
komt
weer. Aflevering zou die er vast weer zijn.
Nou, we kunnen wel een verhaal over hypnobirthing bedenken. Want daar gaat het de volgende aflevering over.
Daar heb ik misschien wel een verhaal over.
Ik denk ik ook wel.
Oh,
ja.
Nou kijk, dat scheelt. Nou, super bedankt weer voor het luisteren allemaal. We hopen dat jullie er veel hebben aan gehad. Aan alle tips die we hebben gegeven deze aflevering.
Ja, als je nog vragen hebt, laat het weten via de Instagram. We kunnen binnenkort wel weer een keertje zo'n vragenrondje doen.
Ja, want ja, en dan komt dus de volgende aflevering gaat over de hypnobirthing. Maar we zijn nog steeds niet, we hebben nog steeds niet de gehele bevalling gehad.
Nee.
Want als die baby eruit is, dan moet er daarna nog meer uit.
Ja.
En dan komen we ook nog terug bij de nieuwe aflevering.
We hebben het niet over een tweede baby.
Nee, we hebben het niet over een tweede baby.
Kan ook, maar daar gaan we niet over.
Nee,
dat
precies.
Komt nog. Oké.
Ja, super.
Volg ons op Instagram, @verloskast. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende. Dankjewel.
Doeg.
Doeg.